Welkom bij de podcast Zeker Weten. Gesprekken met wetenschappers die in God geloven. Gaat dat samen, geloof en wetenschap? Vandaag spreken we met een theoloog, professor Wim van Vlastuin. Hij is hoogleraar en ervaart spanning tussen weten en geloven. Wat kun je over God eigenlijk zeker weten?
Hoi, leuk dat je luistert naar weer een aflevering van Zeker Weten, de podcast van Youth Opwekking en het Nederlands Dagblad over geloof en wetenschap. Mijn naam is Eline Kuiper, ik ben journalist bij het Nederlands Dagblad. We zijn hier in Veenendaal bij het Kerkelijk Centrum van de Hersteld Hervormde Kerk bij Wim van Vlastuin, rector van het seminarie, de domineesopleiding van de Hersteld Hervormde Kerk. En ik heb meegenomen Evrim Hart.
Dag Eline.
Uit Amsterdam.
Uit Amsterdam, zeker. Ik ben dus Evrim Hart, actief binnen de ChristenUnie en in het dagelijks leven werkzaam als arts en promovendus. En in dat kader natuurlijk zeer geïnteresseerd in wetenschap en geloof. En we zitten hier vandaag met Wim van Vlastuin.
U bent theoloog?
Ja, ik heb hier net vanmiddag college gegeven. Dat is ook de reden dat we elkaar hier ontmoeten. Ik ben gewoon hoogleraar aan de Vrije Universiteit. En wat jullie al zeiden, rector van het seminarium. Dus in die zin heb ik in het dagelijks leven twee petten op. En ik probeer de studenten iets bij te brengen over... wat is nu het christelijk geloof? Wat is de inhoud ervan? Hoe denk je daarover na? Mijn leerstoel heet de theologie en de spiritualiteit van het gereformeerd protestantisme. Dus het gaat ook over de spiritualiteit, beleving. Maar het gaat ook over, probeer daar nou eens woorden voor te vinden. Wat kun je wel zeggen, wat kun je niet zeggen? En dan heb je het over de theologie, denk ik. En dat lijkt mij de wetenschappelijke kant van het geloof.
Ja. En u bent ook dominee, hè?
Nou, niet in die zin dat ik predikant ben in een plaatselijke gemeente, maar wel dat ik zondag spreek. En ik ben predikant geweest, dus een plaatselijke predikant in een plaatselijke gemeente, in drie gemeentes. Ik ben begonnen in Friesland, in Wouterswouden, een kleine gemeente. En toen naar op Heusden, dat is een volkskerk. En daarna naar Katwijk, en dat was ook een volkskerk, maar ook een hele grote gemeente. We stonden daar. Met 10 predikanten. Daarna hebben we de 2004 meegemaakt. Dat was natuurlijk een hele nare tijd. En daaruit is het seminarium ook voortgekomen. En
2004, dat is het moment waarop de Protestantse Kerk in Nederland ontstond. En dus ook de Hersteld Hervormde Kerk ontstond.
Ja, heel goed gezegd. Ja. En in 2005 is het seminarium van start gegaan aan de Vrije Universiteit. En van meet af aan ben ik daaraan verbonden. Eerst dus part-time dominee, part-time universitair docent. En dat is uitgegroeid tot fulltime en hoogleraar.
Okay. Ik wil meteen nog heel even teruggaan. Want voordat u begon met theologie, heeft u een hele andere richting gestudeerd. Technische natuurkunde.
Ja.
Kunt u ook nog even teruggaan naar dat moment in uw jongere jaren en hoe u dan van technische natuurkunde bent gekomen bij theologie?
Ja, in mijn genen zit denk ik een exacte aanleg. En dus op de middelbare school, een vak als natuurkunde, dat lag mij buitengewoon goed. En wiskunde en ook scheikunde. Mijn vader had een bedrijf in de techniek, dus dat spoorde allemaal wel met elkaar. Dus mijn aanvankelijke idee was om in de exacte wetenschap of in de techniek of in het bedrijfsleven te gaan werken. Het eerste jaar van mijn studie in Delft is eigenlijk het jaar geworden van mijn geestelijke verandering. En van meet af aan is daar ook de vraag bij gekomen, wat is nu Gods doel met mijn leven? En ik voelde mij toen geroepen en gedrongen om in Gods Koninkrijk te werken. Dat heeft 3 jaar geduurd met allerlei vragen en twijfels. En daarna brak het toch een stuk helderheid door. En toen ben ik ook subiet gestopt met de studie. Ik heb eigenlijk, in de hedendaagse term is het bachelor, heb ik wel afgerond. En toen ben ik theologie gaan studeren in Utrecht.
En dat moment van helderheid, wat staat daarachter? Is dat roeping of hoe moet ik dat moment zien?
Ja, ik denk dat je kunt zeggen dat is een doorbraak van de roeping of een bevestiging van die roeping. Het was van mij uit een overgave aan God zonder enige reserve. En als God zei, jij wordt niet geroepen, dan zei ik, dat is prima. En als God zou zeggen, ik wil jou in mijn dienst, dat is ook prima. Juist omdat ik ook wel van de techniek hield en van het exacte hield, was het voor mij wel een worsteling ook om mijn oude leven, prijs te geven. Mijn vader had een bedrijf, dat was ook wel mooi om daarin te participeren en dat hem op te volgen bijvoorbeeld. Dus ik had aan de ene kant het gevoel, wil ik het eigenlijk wel? En aan de andere kant de twijfel, is het wel Gods wil? Nou, die twee dingen kwamen kwamen samen. En zo mocht ik mij overgeven aan God en kreeg ik ook vanuit zijn woord de helderheid dat dit zijn weg was. En zo ben ik theologie gaan studeren. Maar die genen dat je bepaalde exacte aanleg hebt, die blijf je natuurlijk meedragen.
Ja, en dat kan je natuurlijk niet zomaar wegschuiven.
Nee.
En heb je het idee dat die exacte aanleg, dat dat iets bijdraagt ook aan jouw geloof? Of hoe zie je dat stukje in je leven?
Ja, probeer altijd de eerstejaars studenten duidelijk te maken wat nu eigenlijk theologie is. En dan stel ik eerst de vraag, ja, is theologie wel nodig? Kunnen we die net zo goed zonder hoofd, net zo goed zonder theologische doordenking van het geloof? Gaat het niet veel meer om de praktijk dan om alles wat we in ons hoofd beredeneren? En mensen kunnen in hun hoofd misschien wel een beetje verward zijn en toch in hun hart een diep geestelijk leven hebben. Maar goed, als ik dan al die alternatieven en tegenwerpingen verkend heb, dan poneer ik een uitspraak die al in de vroege kerk werd gebruikt. En die luidt fides querens intellectum. En als je dat vertaalt, dus Latijn, dan betekent dat het geloof zoekt inzicht. En dat is volgens mij de eenheid van hoofd en hart. En van hart en hoofd. Het hart gaat dan voorop, dat is de relatie. Hè, de relatie met God. Maar staande in die relatie bedenk je, ja, wat houdt nou mijn relatie in? En wie is nou God eigenlijk? En wat is het effect daarvan voor mij? Je kunt het vergelijken met liefde. Ik geloof niet dat liefde blind maakt. Liefde geeft je juist extra interesse in de persoon van de ander. Mijn liefde is niet blind dat ik niet weet wie mijn vrouw is en hoe ze eruit ziet en wat haar interesses zijn enzovoort. Hè. Dus hart en hoofd horen bij elkaar. En dus geloof en wetenschap horen bij elkaar. En dat gaat op allerlei manieren mis als je het geloof plaatst tegenover de wetenschap. En ook als je de wetenschap plaatst tegenover het geloof. We noemen dat met een duur woord dualisme. Hè. Dan trek je de eenheid van het leven uit elkaar. Ja, dus ik pleit voor de eenheid van hart en hoofd en van hoofd en hart. Je kunt alleen maar iemand vertrouwen en liefhebben, God in dit geval, als je ook iets van hem weet. En aan de andere kant, wanneer je die relatie met God hebt, dan ben je ook heb je verlangen om hem dieper te leren kennen. En dus ik zie hoofd en hart niet als twee dingen die naast elkaar staan. We noemen dat met een duur woord dualisme. Dat geloof tegenover wetenschap komt te staan en wetenschap tegenover geloof komt te staan. Ik denk dat het wel heel veel zo gebeurt, vanuit de wetenschap natuurlijk. Dat er gezegd wordt, alles wat er over het geloof gezegd wordt, dat is onzin en dat kan niet en dat bestaat niet. Ik denk dat dat een hele platte wereldbeschouwing is. Als je de werkelijkheid reduceert tot de dingen die je kunt meten en weten, en als je dat als wetenschap ziet. Dat is een hele moderne benadering van wetenschap. En ook een hele platte, gereduceerde benadering van wetenschap. Ja. Dat is de ene kant. Dat de wetenschap denkt dat er geen ruimte is voor het geloof. En dat het allemaal iets subjectiefs is en zo. En de andere kant is dat de het geloof wel eens kan denken, ja, de wetenschap bestrijdt ons. Ik merk ook wel eens dat er gelovigen zijn die eigenlijk een soort schizofreen zijn. Hè? Die zijn op zondag gelovig. Op zondag luisteren ze naar de Bijbel. Dan gaat het over de ziel. Dan gaat het over de onzichtbare dingen. En op maandag, dan is dat weer geparkeerd. En dan zijn ze alleen bezig met de zichtbare dingen. En dus heb je ook een dualisme tussen de zondag en de maandag. Tussen geloof en, ja, en hart. Of geloof en wetenschap. Of hart en hoofd. Dus ik pleit ervoor dat je die heelheid en die eenheid bewaart. Dat betekent dat je op zondag ook nadenkt over God. En dat betekent dat je op maandag ook gelooft. Als je met je bedrijf bezig bent. Of in een wetenschappelijk onderzoek bezig bent. He, dus een eenheid van geloof en hart.
En om het wat concreter misschien te maken. Als het nou gaat over theologie. En dat wetenschappelijk bezig zijn met God en geloven. Kunt u dan misschien iets vertellen over op welk gebied u zich dan vooral bezighoudt? Als het bijvoorbeeld gaat om onderzoek of...
Ja, nou wat ik al zei, mijn leerstoel gaat over theologie en spiritualiteit van het gereformeerd protestantisme. Dus protestantisme, dat heb je het over iets van de reformatie. En dan nog heb je een Lutherse lijn en een gereformeerde lijn, zeg maar de lijn van Calvijn. Nou, ik zit dan in de gereformeerde lijn. Maar juist in de naam van mijn leerstoel zit iets van die eenheid van hoofd en hart. Hè? Theologie, dat is het hoofd. En hart, dat is de spiritualiteit. En die naam is dus heel bewust ontwikkeld en gekozen om die dingen bij elkaar te houden. En als je dan concreet vraagt, ik weet niet of dat helemaal de bedoeling is, maar waar ik heel concreet mee bezig ben. Nou, ik kan je zeggen, ik heb net gisteren kreeg ik een artikel wat ik heb geschreven. En dan die je dan in een journal, hè. Dat is een wetenschappelijk artikel, moet door peer reviewers bekeken worden. En dat ging over de spiritualiteit van Abraham Kuyper.
Aha.
En die spiritualiteit van Kuyper.
Bekende politicus. Theoloog ook.
Theoloog, stichter van de Vrije Universiteit. Ja. Die heb ik vergeleken met de spiritualiteit van Calvijn. En ik kreeg dus gisteren het mooie bericht dat artikel geaccepteerd is om gepubliceerd te worden. Dus... Nou, dat is maar even één klein voorbeeldje waar ik mee bezig zou kunnen zijn. Dit is ook niet mijn hoofdwerk, maar dat is een heel actueel thema. Maar het laat zien wat het kan betekenen. Je denkt na over de spiritualiteit van Kuyper. Ik heb zijn meditaties gelezen en daar mijn mind over opgemaakt. En dat vergeleken met Calvijn. En dan zie je duidelijk verschillen, ja. En ook overeenkomsten.
Het is wel heel mooi om te horen. Ook eigenlijk die relatie die u zelf legt tussen de relatie en de kennis. Dus het hoofd en het hart. Het hoofd en het hart. Als ik daar echt persoonlijk naar kijk, dan zie ik, in verliefdheid heb je natuurlijk puur het hart.
Ja.
Maar op een gegeven moment als je een relatie wil opbouwen, dan is kennis over... Ja. Degene met wie je relatie wilt hebben, ook natuurlijk essentieel voor een langdurige, houdbare relatie.
Ja.
Dus ik zie het ook in de aardse context, in de fysieke context terug.
Ja.
En als u kijkt naar uw rol als dominee, als voorganger, hoe geeft u hier les in? Onderwijst u hierin? Hebt u hierin onderwezen in die rol?
Ja. Nou ja,
die connectie.
Ik zei al, de eerste college die ik geef, probeer ik duidelijk te maken wat de verhouding is tussen hoofd en hart, tussen geloof en wetenschap. In het college wat ik vanmiddag heb gegeven, kwam dat op een bepaalde manier ook nog weer terug. Dat ik zei, wij moeten niet statements en stellingen preken, maar we moeten het geloof preken. Het ging vandaag over de heilige doop en over het verbond en zo. Nou, in de laatste 100 jaar en nog wel ietsje meer, zijn er heel veel misverstanden geweest, heel veel oneenigheid geweest over wat betekent nu eigenlijk bijvoorbeeld de doop. Hè? En ik denk dat dat heel veel mee te maken heeft dat er op een wetenschappelijke manier over het geloof gesproken is, waar het hart eigenlijk uitgesneden is, waar de relatie uitgesneden is. En als je veel meer verstaat dat God in relatie staat met mensen, dan kun je op een veel ontspannende manier ook over de heilige doop spreken. Dus ik denk als je ook in de theologie, zeg maar, in het geloof, in de kerk, als je daar gaat verwetenschappelijken. Dan maak je het geloof tot een optelsom van allemaal stellingen en waarheden. En dan ga je elkaar mee om de oren slaan. En dat zit alleen maar in je hoofd en niet in je hart. Dus je moet ook in prediking en pastoraat altijd leven uit de ontmoeting met de ander. En in dit geval met God. En dan moet je wel verstandige woorden over kunnen zeggen. En dan moet je ook weten wat de grenzen zijn van je spreken. En dat is de theologische bezinning. Hè? Dat je erover nadenkt, ja, kan ik dit zeggen en kan ik dat zeggen? En als je weet wat je wel en niet kunt zeggen, kun je ook veel meer zeggen. Kun je het veel dieper zeggen. Kun je het veel krachtiger zeggen. Hè?
Kunt u daar een voorbeeld van geven? Van wat kan ik nou wel en niet zeggen? En hoe op academisch niveau nadenken daar dan belangrijk voor is? Want nou, het gaat over God.
Ja.
Ja.
Nou, kun je zeggen God leidt? Dat is...
Met EI. Als in hij gaat ons voor. Of...
Nee, met IJ.
Oké. Okay. Dus hij leidt aan
het... Kun je zeggen God sterft. Ja. God leidt. Hè? Nou, dat is in de theologie een issue. Hè? Nou, als je uitgaat van een klassiek geloof in God, dan zeg je God staat boven al het lijden. Hij staat boven al het veranderlijke. Hij zou je niet kunnen helpen als die daar niet boven zou staan. Dus in de lange, grote christelijke traditie heeft men altijd gezegd, God lijdt niet. Hè? God kan niet lijden. Want God is niet van de orde van deze schepping en van de zonde en zo. Maar als je denkt aan Jezus, de Zoon van God, die lijdt, maar dan moet je zeggen, hij lijdt na zijn menselijke bestaan.
Ja.
Nou, als je zonder meer zegt in een preek, God kan lijden of de Zoon van God lijdt, dan kun je denk ik misverstanden oproepen. Maar je kunt het wel zeggen als je weet, ik bedoel ermee, hij lijdt in zijn menselijke bestaan. En dan kun je God wel heel dichtbij brengen. Hè? Als je zegt, de Zoon van God lijdt, dus hij is niet boven ons verheven, maar hij is in ons gebroken bestaan binnengegaan. En hij lijdt ook met ons, bijvoorbeeld.
En dat is heel belangrijk voor hoe mensen hun geloof ook ervaren. Of Jezus dat lijden heeft ervaren.
Ja, zeker. Ja. Zeker. Hè? Als, wij hebben niet een onbewogen heiland. Maar we hebben een heiland die in al ons lijden is geweest. En vandaag ook nog met ons meeleidt. Nou, dit is één thema waar je over nadenkt. Wat kun je wel zeggen, wat kun je niet zeggen? En als je beseft wat je kunt zeggen, dan kun je het denk ik paradoxaler ook zeggen. Hè? Dus met meer diepte.
Want als we ook kijken naar Jezus in de Bijbel, vind ik natuurlijk een mooi stuk dat Jezus er was voor de hoeren en de tollenaars. En als we nu kijken naar kerken, ook in een preek die ik gehoord heb, zien we eigenlijk terug dat er in de kerk, misschien, ik weet niet of ik het zo kan zeggen, maar dat er heel veel mensen zijn die perfect ogen.
Hmm.
En hoe als we vooral met Jezus in onze gedachten, en dan die mogelijke verwetenschappelijking, door heel veel kennis en vervolgens op theologie, hoe kunnen we die relatie en de wetenschap toch weer bij elkaar trekken? Dat we in de kerk ook, in de verschillende kerken, ook juist een open deur zijn voor de hoeren en de tollenaars.
Ja. Ja, dat is een geweldig belangrijke vraag. In Lucas 15, vers 1, lees ik dat al de tollenaars en zondaars kwamen tot Jezus. En dan kun je afvragen, komen al de tollenaars en zondaars van vandaag, komen die wel naar het lichaam van Jezus, hè? Naar de kerk? En dan zeg je, dat is eigenlijk niet zo. De kerk lijkt heel vaak een beetje op een middenklasse gebeuren, hè? Met hele nette burgerlijke mensen. En dan voelen de hoeren en de tollenaren, die ze voelen zich bij voorbaat al veroordeeld door al die nette burgerlijke mensen. En het intrigeert mij ten zeerste dat men dat bij Jezus niet voelde. Ik denk dat het geheim daarvan is twee dingen. Aan de ene kant dat Jezus echt nederig was. Hij zegt het ook, hè? Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Dus maar één iemand nederig, dat is Jezus. Ik ben niet nederig, maar Jezus is nederig. En alle nederigheid die er misschien bij mij is, is van hem. Hè? Maar Jezus is de enige persoon die echt nederig is en ultiem nederig is van zichzelf. Dat hebben die hoeren en tollenaars gevoeld. Hij staat niet boven ons. Hij staat ons niet uit de hoogte te veroordelen. Maar tegelijkertijd gaat het niet ten koste van Jezus' heiligheid. Hij zegt niet rommel maar aan. Denk aan die overspelige vrouw, hè, die in haar overspel gegrepen is. Johannes 8. Dan zegt Jezus, ik veroordeel u niet. Hè? Maar hij zegt wel, zondig niet meer. En dus Jezus had een hele hoge moraal. Zonde is voor hem echt zonde. En tegelijkertijd gaat hij daar niet moralistisch en hoogmoedig mee om naar anderen. Nou, dat lijkt mij het geweldige geheim van Jezus. En ik denk dat een christen die in Christus is, hè, door de geest van Jezus wordt geleid, die zal iets moeten hebben van Jezus. Aan de ene kant een diep besef van heiligheid. Jezus kon boos zijn, hè, bijvoorbeeld. Op dat tempelplein, toen daar een koophandeltje van gemaakt werd, toen heeft hij een zweep genomen en al die mensen eruit gezwiept. Dus Jezus is niet een soft iemand. Hij kan ook boos zijn. Hij kan verontwaardigd zijn over onheiligheid. Dus dat is de heiligheid van Jezus. En tegelijkertijd de bewogenheid van Jezus en de nederigheid van Jezus. Nou, dat is in Jezus in één persoon. En dan is de vraag, lijk ik op Jezus? En heb ik aan de ene kant ook dat ontzag voor heiligheid. En die verontwaardiging over onheiligheid. En tegelijkertijd die bewogenheid met mijn medemens. En die nederigheid en die liefde. Dat ik daar niet boven sta, maar daaronder sta.
En als het nou gaat over die zondige mensen, die hoeren, die tollenaars. Dat zijn ook heel normale, misschien ook wel eenvoudige mensen. Voor die mensen is ook het geloof en het evangelie. Terwijl er vanuit de theologie wordt daar natuurlijk op een heel hoog wetenschappelijk academisch niveau over nagedacht. Ligt daar niet onder het gevaar dat het geloof een beetje wordt voor heel weldenkende en geleerde mensen? Hoe voorkom je dat in de kerk?
Ik denk dat je er niet in moet willen vallen. Maar ik kan het wel illustreren. Ik heb bijvoorbeeld wel eens op een dag college gegeven aan studenten. En dan gaf ik 's avonds belijdeniscatechisatie aan de tuinman, hè?
Ja, ja.
En de timmerman.
Ja.
En toen realiseerde ik me, ik praat nu over dezelfde dingen. Alleen, ik praat op een ander level. Bij die studenten doe ik het abstracter. En er zit er natuurlijk meer diepgang in de doordenking, de rationele doordenking. Maar het gaat wel over hetzelfde geloof. Ik denk dat dat ook het geheim is, dat in een kerk intellectuele mensen en eenvoudige mensen toch samen kunnen zijn.
Ja.
Je praat namelijk, of je preekt, hè, als je praat, of hoe je het ook zegt, maar je praat over de relatie. En of iemand nou eenvoudig is, of iemand nou intellectueel is. Als het gaat over relatie, ook aardse relaties, als het gaat over liefde en vertrouwen, dan zijn dat noties die voor iedereen herkenbaar zijn. En ik denk dat je op zo'n manier ook moet optreden in de kerk. Dat je inderdaad niet allemaal geleerde, rationele verhalen houdt. En dus ook geen dogmatiek preekt, hè, maar dat je Jezus spreekt.
Want wat zou dogmatiek preken inhouden, volgens u?
Nou ja, ik noemde net dat voorbeeld over die heilige doop. Hè, dat je de doop losmaakt van de relatie met Jezus. En dan krijg je...
Want dogmatiek, dat zijn een soort van geloofswetten. Hè? Van dingen die je, waarvan is afgesproken, dit kun je wel of niet zeggen over God.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Maar we noemen dat de leer. Hè?
Ja.
De dogmatiek. Als het gaat over de heilige doop, is enorm veel discussie over geweest. Heeft die doop nou betekenis voor iedereen? En welke betekenis heeft die voor iedereen? En zelfs kerken zijn daarom gebroken. Hè? Als we in onze gereformeerde traditie, je hebt de gereformeerde gemeente en je hebt de gereformeerde kerken vrijgemaakt. En de christelijke gereformeerde kerken, die hebben allemaal een eigen benadering van de heilige doop, denk ik. Als je het even heel grofweg typeert. En dat gebeurt denk ik als je te rationeel, zonder hart, over de doop gaat discussiëren.
En u zegt eigenlijk dat moet je in de kerk niet doen. Dat moet je misschien op een universiteit doen. Maar in de kerk moet je daar niet in je preek. Daar moet het niet over dat soort argumenten gaan.
Nee, het moet niet gaan. Je moet niet theologie preken. Je moet niet dogmatiek preken. Maar je moet, nou ja, Jezus spreken. En dan ook oplichten wat dan de heilige doop natuurlijk in relatie met Jezus betekent. Maar ik zou zelf zeggen op de universiteit moet je ook niet de theologie losmaken van het geloof. In die zin ben ik op de kansel, dezelfde als in de katheder. Op de katheders gebruik ik natuurlijk wel diepere rationele overwegingen. Maar als je het losmaakt van het geloof, dan doe je het ook op de katheder verkeerd, denk ik.
Ja.
En dus zowel in de academie als in de kerk, geloof en hart en eenheid. Hoewel je natuurlijk op een bepaald moment in het hoofd verder gaat, oké. Okay. Ja.
Want je moet ze ook niet los van elkaar zien.
Dus nee.
De kennis en de relatie met God. Als u kijkt naar uw eigen persoonlijk leven, heeft die kennis van God, die theologie die u heeft gestudeerd en waarin u ook les geeft, uw relatie met God ook echt gesterkt? Of heeft u het meer vanuit de rationele kant?
Ja. Nee, ik denk dat het mijn relatie met God verdiept heeft. Ik haal er even terug die uitspraak waar ik mee begin met de colleges. Het geloof zoekt inzicht. Dus ik denk dat een gezond geloof verlangt om diepere kennis, diepere inzicht over God en Jezus te hebben. En als je God dieper leert kennen, dan krijg je ook meer verwondering. En dan ga je meer verbazen. Dan krijg je dieper besef van de dingen. En van wie God is en wie God is naar mij. En wie God is in de schepping en wie God is in de geschiedenis. En wie God is in Jezus. Hè? En wie God is door de Heilige Geest, noem maar op. Dus ook in mijn persoonlijk leven zou ik zeggen, het is niet een theoretische bezigheid. Maar het is juist iets wat je in het diepere besef van wie God is en hoe groot hij wel is, je tot meer aanbidding brengt. En meer liefde. Ja. Kijk, als je... misschien een simpel voorbeeld, maar als je erover nadenkt hoe groot het heelal is. Hè, miljarden sterren in ons sterrenstelsel. En dan nog eens een keer miljarden sterrenstelsels. En God is groter dan dat oneindige heelal. Nou, als je niet over die astronomische verhoudingen nadenkt, dan kun je zeggen God is groot. Maar als je over die astronomische verhoudingen nadenkt en dan daarop reflecteert en mediteert dat God nog groter is, dan zeg je amazing. Hè? Dus ik denk dat wetenschap helemaal niet strijdig is met geloof, maar juist het geloof ook verdiept.
U noemde net de Heilige Geest al even. U heeft ook boeken geschreven over de Heilige Geest, over geloofsvernieuwing en het werk van de Heilige Geest daarin. En over verschillende opwekkingen die er zijn geweest in de geschiedenis. Is het eigenlijk wel mogelijk om wetenschappelijk bezig te zijn met de Heilige Geest?
Nou, als je het zo zegt, dan is het niet mogelijk. wij kunnen niet bezig zijn met de Heilige Geest. Ik hoop dat de Heilige Geest bezig is met ons.
Ja.
Om het even in het juiste perspectief te plaatsen. Maar ik denk wel dat je na kunt denken over de Heilige Geest. In het Nieuwe Testament lezen we wel 30 activiteiten van de Heilige Geest bijvoorbeeld. Hè? Nou, die heeft God geopenbaard als realiteiten. En dan kun je erover nadenken, nou, wat is dat überhaupt? Wat is overtuiging van zonde? Of wat is het onderpand van de Heilige Geest? Daar moet je over nadenken, toch? Wil dat gaan functioneren voor je? En juist dat nadenken brengt je ertoe om je te realiseren hoeveel kleurig het werk is van de Heilige Geest. En hoe diep het ook gaat. Hè? Hoe het bezit van ons neemt. Denk aan het begrip inwoning van de Heilige Geest. Dat is toch amazing. Hè? Dat de Heilige Geest in je woont. Dat jouw onreine hart. Dat daar de Heilige Geest niet eventjes met zijn plastic handschoentjes aan, zoals een chirurg doet, wat operaties uitoefent. Maar dat hij erin komt wonen.
Ja.
Niet voor één maar nachtje dat... daar blijft. Hè? Maar stel je voor, als hier president Biden, als die hier in Veenendaal moet overblijven een nachtje, dan zit iedereen koortsachtig te denken, welk hotel is geschikt voor hem? Hè? Ja. Het beste van het beste is nog niet goed genoeg voor één nachtje. Nou, waar zou de Heilige Geest willen verblijven? En dan is de boodschap van het evangelie, hij verblijft in mijn onheilige hart. Nou, dan heb je de genade en de verwondering en de verbrokenheid in één. Juist doordat je erover nadenkt.
Ja, en toch is dat wel lastig, want als het nou gaat om van die dogma's en ook van die, nou ja, zo'n leerstelling als dit. Hoe weet je dat nou eigenlijk zeker? Dat zo is. Dat is natuurlijk, als het over exacte wetenschap gaat, dan kun je dat echt toetsen. Dat is hierbij natuurlijk een stuk lastiger. Hoe kom je nou echt tot dat zeker weten?
Ja, en misschien nog specifieker zelfs. Zijn er ook twijfelmomenten?
Ja, je bedoelt de zekerheid van de inwoning van de geest of de zekerheid van de realiteit van Jezus. Hè? Die dingen bedoel je.
Ja, nou, hoe kun je eigenlijk iets zeker weten over God, over de geest?
Ja.
Ja.
De geest die heeft zijn eigen zekerheid. Hè? De geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Of hij getuigt met onze geest dat het evangelie waarheid is. Om dan iemand uit mijn traditie te noemen, Calvijn, die zegt, we zijn door de geest zekerder dan zeker. Dus hij draait het om. Hij zal niet zeggen, je kunt alleen maar zeker zijn van wetenschappelijke dingen, van zichtbare dingen. Maar hij zegt, dat is eigenlijk onzekerheid vergeleken bij de zekerheid die wij van God hebben.
Maar u kunt dit volgens mij alleen zeggen omdat dat in de Bijbel staat. En omdat u ervoor heeft gekozen te geloven dat waar is wat in de Bijbel staat. Dus dan komt geloof wel weer heel erg om de hoek kijken bij deze. Zeker bij dit zeker weten.
Dat is waar. Het is niet zo van een optelsommetje en dat je dan bij het geloven uitkomt. De Heilige Geest die doet dat aan jou en die overtuigt jou van de realiteit van God. En die overtuigt jou dat Jezus de levende Christus is. Ik kan bewijzen noemen dat Jezus is opgestaan uit de doden. Die zijn er heel veel. Dat is echt een sterk verhaal. Het is onzin om te denken dat Jezus niet bestaan zou hebben of dat hij niet opgestaan zou zijn.
Heeft het over al die getuigschriften die gewoon heel betrouwbaar zijn.
Bijvoorbeeld. Ja. En ook nou, dat er een leeg graf is. Hè, en dat discipelen die voor wie de opstanding van Jezus absurd is, want hij hing aan het kruis.
Ja.
Dat betekent God heeft hem afgeschreven. Dan kan die niet opgewekt zijn. En die mensen zijn ervan overtuigd dat Jezus leeft. En met gevaar voor hun eigen leven hebben ze dat verkondigd. Hè? Ja. Zij waren zekerder dan zeker dat Jezus leeft. Maar dat was voor hen niet een optelsommetje. Jezus heeft zich aan hen geopenbaard. Hè? Zo openbaart Jezus zich in de Bijbel door de Heilige Geest even realistisch aan mij. Dus Jezus is voor mij net zo levend als voor Petrus en Paulus.
Ik ben daarin wel even benieuwd ook, want het geloof is ook een weg, is ook een pad dat je bewandelt. Er zijn er ook momenten geweest van twijfel daarin. En ik ben dan vooral eigenlijk benieuwd in die momenten van twijfel. Wat bracht juist weer die zekerheid?
Ja. Wat ik nu zeg is wat de Heilige Geest door het evangelie in mij doet. Maar dat neemt niet weg dat in mijn hart zit ongelovigheid. En wantrouwen. In mijn hart ben ik ook een twijfelaar. Ik denk aan de Bijbel, heb je die uitspraak van die vader van die maanzieke knaap. Hè? En dan zegt Jezus tegen hem, als jij kunt geloven, dan zijn alle dingen mogelijk, kan jouw zoontje weer beter worden. En dan zegt die vader, ik geloof, maar kom in ongelovigheid te hulp. Dat woordje ongelovigheid laat iets zien van de hardnekkigheid van mijn ongeloof. Nou, ik zit hier ook als iemand die ongeloof kan begrijpen, omdat in mijn hart ook ongelovigheid is. Ik heb in mijn leven ook wel tijden gehad dat ik twijfelde aan het bestaan van God. En als je denkt aan vergeving van zonden, is dat wel te geloven? Dat God geen zonde in mij ziet, als ik ze zelf wel zie. Als de meest gebruikte relatie in de Bijbel voor de verhouding tussen God en mens het huwelijk is, en als mijn zonde overspel is, nou, als ik overspel zou doen, dan ga ik niet vanmiddag naar huis en zeg tegen mijn vrouw, oh, hier ben ik weer. Dan voel je, er is iets vreselijks kapot gemaakt. En het is eigenlijk ongelooflijk dat ik geloof dat dat weer goed kan komen. Nou, zo is het ook in de relatie met God. Dat je zegt, ja, het is ongelooflijk dat God mij zou vergeven. En niet één keer, maar 183 keer. Hè? Dus in mijn hart zit genoeg ongelovigheid. Maar het geheim is dat de Heilige Geest door het evangelie steeds opnieuw aan mij betuigt dat hij de waarachtig is en dat hij verlangt om te vergeven. Dat hij graag vergeeft. En dat geeft mij weer verwachting. Hè? Dan bloeit mijn hart weer op en dan zeg ik, oh Heer, wat bent u toch oneindig goed. En dan kan mijn hart nog vol zitten van ongelovigheid. Er kunnen een heleboel tegenstemmen zijn. En dan is het toch die stem van het woord. En door de Heilige Geest in mijn hart. Dat ik zeg, ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord.
In uw twijfel heeft u juist God actiever opgezocht. En de Heilige Geest actiever opgezocht. Meer Bijbel gelezen, meer gebeden. Hoor ik dat?
Nou, ik zou het al omdraaien. De Heilige Geest heeft mij opgezocht. En hij spreekt tot mij door de Bijbel. Maar natuurlijk ga ik met al mijn ongelovigheid naar God en zeg, Heer, ik ben zo ongelovig. Weet u daar raad mee? En dan blijkt God raad mee te weten.
Heeft u nooit de gedachte voorbij horen komen? Wat als die hele Bijbel, nou ja, die toch ook uit handen van ook mensen is gekomen. Gelovigen zeggen dan ook geïnspireerd door de Heilige Geest. Maar het zijn wel mensen die het hebben opgeschreven. Wat nou als het allemaal niet klopt? Als het echt mensenwerk is en het daarbij blijft? Ja, kent u die gedachte?
Ja, die twijfel, die ken ik. Ik kan daar best wel rationeel dingen aan pareren. Die Bijbel is toch wel een heel bijzonder boek, een heel wonderlijk boek. Maar ik kan natuurlijk niet zeggen 1 en 1 is 2, dus 1 en 1 en ik geloof.
Hè? Nee.
Dus dat probeerde ik net ook te zeggen, dat ik dan van de andere kant, dus van Gods kant, moet ik zeggen, het gezag ook van de Bijbel in mijn hart gevoel, en dat richt mij uiteindelijk op. Hè? En dat maakt mij zeker van God voor mezelf. En achteraf kan ik daar wel nog weer extra woorden voor vinden. Hè? Dat die Bijbel echt niet zomaar een menselijk boek is. Ja, achteraf kan ik dan best weer allerlei argumenten bedenken. Die aangeven dat de Bijbel niet zomaar een menselijk boek is. En dat het niet van menselijke orde is. Dat de boodschap van de Bijbel, ja, die is niet van menselijke kwaliteit. Hè. Dat moet wel van God zijn. Hè. Dat is zo wonderlijk, zo bovenmenselijk. De Bijbel zegt dan zelf ook, dat heeft geen oog gezien, geen oor gehoord. Dat is in geen mensenhart ooit bedacht wat God bedenkt. Maar ja, dat zijn meer bevestigingen achteraf dan dat daar voor mij het gezag van de Bijbel van afhangt. Hè. Dus het is niet de reden voorop, mijn verstand voorop. En dan het gezag van de Bijbel. Maar het is andersom. het getuigenis van de geest door de Bijbel tot mijn hart. En dan gaat mijn verstand ook meedoen. En dan ga ik ook God met mijn verstand liefhebben. Hè? En dan ga ik met mijn verstand, gedreven door de liefde, die Bijbel lezen. Als het spreken van mijn hemelse bruidegom. Misschien kun je, als ik bij dat laatste aansluit, misschien kun je zeggen, als je een brief leest van je vriendin, of een e-mail tegenwoordig, hè, maar dat lees je niet op een wetenschappelijke manier, dat lees je met je hart. Maar je leest het wel, ook met je verstand, dat je realiseert, waar is ze en hoe zegt ze dit? En wat bedoelt ze ermee? Hè? Ja. Nou, dus je hebt een relatie van je hart tot die brief. Of tot dat, tot die brief, zeg maar. Tot de Bijbel als de brief van God. En je verstand staat voluit in zijn activiteit om dat allemaal te ontvangen.
Ja. En te interpreteren.
Ja.
Dat klinkt eigenlijk ook best wel spiritueel.
Ja.
En u bent rector aan het Hersteld Hervormd Seminarium. Dat is best wel een beetje de meer reformatorische hoek van de kerk. Zo mag ik het gerust noemen, toch?
Ja hoor.
Maar nu schrijft u toch aan bij een podcast die ook door Stichting Opwekking wordt gemaakt. Wat heeft u eigenlijk zelf met opwekking, de Pinksterconferentie van Opwekking? Dat is toch een heel andere hoek van christelijk Nederland.
Ja, nou ja, in 1989 heb ik een boek geschreven dat had de titel Opwekking.
Oh, kijk.
Dus dat is al heel wat jaren geleden. Ik verdiepte mij toen in opwekkingen in de geschiedenis. En dat was voor mij heel confronterend. Omdat het ook liet zien een laag geestelijk peil in mijn eigen omgeving. En misschien wel mijn eigen hart. Maar tegelijkertijd ook wel een bemoediging dat je zegt, hey, dit is dus bij God mogelijk. Toen ik dat voor de eerste keer ontdekte, dat gebeurde in de geschiedenis. Toen ben ik me daar heel erg in gaan verdiepen. Mijn proefschrift is ook over Edwards, Jonathan Edwards. Ze was een theoloog uit de 18e eeuw. En dan gaat het over de leer van de Heilige Geest in de opwekkingstheologie van Jonathan Edwards.
Ja.
Dat heb ik in 2002 verdedigd. Het werk van de Heilige Geest en de intensivering van het werk van de Heilige Geest, dat heeft mij al tientallen jaren bezig gehouden.
Waarin was het confronterend?
Het was confronterend in dat het je een spiegel voorhoudt van wat een laag geestelijk peil is. En dat,
wat bedoelt u met een laag geestelijk peil?
Nou ja, waar we het aan het begin ook een beetje over hadden, dat de kerk kan verburgerlijken. Hè? Dan loopt alles en dan hebben we de organisatie van de kerk en weet precies hoe het moet. En er zijn goede collectes en mooie gebouwen en rechtzinnige preken. maar de vraag is, is de Heilige Geest erin?
Ja.
Is God erin? Is er in de eredienst werkelijk een ontmoeting met God? Hè? Dat is iets van opwekking. En dat mensen geraakt worden door het woord van God. Opwekking is denk ik wel hetzelfde werk van de Heilige Geest als altijd. Maar in opwekking wordt het geïntensiveerd in de diepte persoonlijk. En ook in de breedte, zeg maar, in de kerk. Hè? En met uitstraling naar buiten de kerk. En Gods werken in het verleden, die hebben mij bemoedigd voor het heden. Hè? Dus zo.
Dat er eerder opwekkingen zijn geweest, stemt u hoopvol dat ook nu wel weer zou kunnen gebeuren?
Precies. God heeft helemaal niks nodig om de stromen van zijn geest te geven. Hij laat ze zelfs op het droge neerdalen. Hè? Dus wij moeten ons niet laten leiden en inpakken door sociologische tendensen. Van het gaat die kant op met de kerk en er komen nog minder christenen in Nederland of in de wereld of zo. Want het laatste woord is niet aan de cultuur of zo. Hè? Maar het laatste woord is aan God. En hij is, hij is niet van onze orde. Hè? Dus hij laat zich niet inpakken door onze tendensen. Hij spreekt en het is er. En dat geeft mij hoop voor de toekomst. Zonder dat ik nu naïef wil zijn en niet tendensen serieus neem. Je moet denk ik met de beide benen op de grond staan. En tegelijkertijd weten, God staat erboven.
En die confrontatie, die u heel duidelijk heeft uitgelegd ook, wat heeft dat uiteindelijk persoonlijk met u gedaan? Of hoe is uw persoonlijke, kijk op misschien uw persoonlijke opwekking, hoe is dat, hoe heeft dat zich vormgegeven?
Ja, ik weet nog heel concreet dat ik wandelde in het bos in Renen, daar woonden we toen. En dat ik heel, wel bedroefd was over de situatie van de kerk. En dat ik toen beleed, ik ervaarde het ook op dat moment, beleed het omdat ik het voelde. Hè. Ik geloof in de Heilige Geest.
Sprak u dat dan hardop uit?
Dat sprak ik ook hardop uit, ja. In het bos, ja. En dus dat was voor mij een heel concreet moment van de krachtige verzekering dat de Heilige Geest, dat hij er is, dat hij leeft. En dat ik, en persoonlijk en voor de kerk, mijn hoop op hem mag stellen.
Mooi. Heel hartelijk dank voor dit openhartige gesprek.
Ja, heel graag gedaan. Ik hoop dat het... dat het betekenis heeft voor luisteraars.
Voor ons in de podcast in elk geval wel.
Oké, goed te horen.
Bedankt.